Het thema van de preek die gaat over deze tekst. Deze tekst die aan het begin staat van de lijdensweg van de Heer Jezus, zijn gang naar Jeruzalem. Het thema van de preek is praten bij de deur. Misschien hebt u er aan als ik u de drie punten van de preek noem, zodat u de lijn misschien wat beter kan volgen. Het eerste is het onderwerp van het gesprek. Dat is die vraag uit vers 23. Heer, zijn er ook weinig die zalig worden? Het tweede is dan de reactie van Jezus. Want de Heer Jezus geeft niet meteen een antwoord. Maar hij geeft eerst, wat ik dan maar genoemd heb, een reactie. En het derde punt is dan natuurlijk het echte antwoord van de Heer Jezus. Praten bij de deur, het onderwerp van het gesprek, de reactie van Jezus en het antwoord van Jezus. Gemeente, u vindt het misschien wel een wat negatieve vraag. Die vraag uit vers 23. Heren, zijn het er ook weinig die zalig worden? Weinig. Dat is wel pessimistisch. 1 uit een stad, 2 uit een geslacht. Het is misschien ook wel een wat nieuwsgierige vraag. Hoeveel er zalig worden, dat is toch God hij? Ja, dat is ook zo. Maar ik kan me die vraag eigenlijk ook wel een beetje voorstellen. Zijn het er weinig die zalig worden? Nou ja, met een kerk met zoveel mensen als wij vanavond zijn, zou je zo'n vraag misschien zo snel hebben. We zijn met redelijk wat. Nee, velen, kerkvol, allemaal zalig, toch? Maar als je de deur uitstapt en even een rondje fietst door de stad of winkelen in het centrum en je ziet al die mensen waarvan u en jij er dan zelf ook een bent, dan kan die vraag misschien wel bij je opkomen. Zijn er nou weinig die zalig worden? Misschien wordt u van die vraag een beetje somber. Als u denkt aan uw collega's op uw werk of uw buren, zouden zij zalig worden? Zijn het er dan zo weinig? Als dat nou zo is, zo weinig, wat komt er dan terecht van het Koninkrijk van God? En de kerk in Nederland wordt ook steeds kleiner, lijkt het wel. U hebt ook vast wel een evangelisatiecommissie. Dat is ook niet voor niks. Zou het een verloren zaak zijn? Weinig. Nou ja, u kunt zich die vraag misschien wel voorstellen. En in de tijd van de Heer Jezus was dat eigenlijk ook zo. Ja, Jezus was wel populair. Vele mensen liepen achter hem aan. Maar weinigen volgden hem. En hij preekte wel over het Koninkrijk van God. Maar weinigen begrepen hem. En hij sprak niet alleen mooie woorden, maar hij deed ook daden. Hij wierp duivels uit. En hij genas zieken. Het ene teken op het andere van het Koninkrijk van God. Gods nieuwe tijd was gekomen waarin hij zelf onder de mensen was komen wonen. Maar ze begrepen zijn tekenen niet. Is het Koninkrijk van God dan een verloren zaak? Je zou dat haast denken. En die man uit vers 23 is niet de enige met die vraag. Je legt hem aan God voor. En als hij zelf in de Heer Jezus onder ons woont, dan leg je hem aan de Heer Jezus voor. Wat zou het mooi zijn als de Heer Jezus deze vraag nu eens bemoedigend zou beantwoorden. Maak je geen zorgen, vrienden. Het lijken er wel weinig, maar het komt allemaal goed. Of je zalig wordt, ja hoor, jij komt er wel. Of als de Heer Jezus zou antwoorden met de uitverkiezing. Zijn het er weinig die zalig worden? Ja, maar dat ligt aan Gods verkiezing. Dan zouden jullie koop ook afgelopen zijn. Blijkbaar werkt het zo niet. Want de Heer Jezus geeft een heel ander antwoord. Hij richt onze aandacht op al die mensen om ons heen af van hen om die te richten onszelf. Maak je geen zorgen over de mensen om je heen, zegt hij in deze tekst. Om je collega's of je buren, of het er veel of weinig zijn, laat het daar niet van afhangen of u of jij Jezus volgt. Maar maak je zorgen om jezelf. Want het is een reële mogelijkheid. Het kan echt gebeuren dat je verloren gaat. Net zoals dat het echt kan gebeuren dat u behouden wordt. Ieder van ons kan behouden worden. En ieder van ons kan verloren gaan. Dat is eng. Ja. Dan het merendeel van de gemeente hier niet zalig. Dat is nog ook. We hebben wel reden om ons zorgen te maken. Niet over God. Want Hij doet werkelijk alles om ons te doen. Dat is u natuurlijk ook opgevallen bij het begin van de schriftlezing, vers 22. Dat schrijft Lucas natuurlijk niet voor niks. Vers 22. Jezus richtte zijn reis naar Jeruzalem. Waarom zou Lucas dat geschreven hebben? Wel, hij zet die vraag naar, zou het te veel of weinig zijn? Lucas zet die vraag in een kader. Het kader van de reis van de Heer Jezus van Galilea op weg naar Jeruzalem. En daar heeft Lucas, daar heeft de Heilige Geest door Lucas, denk ik, een bedoeling mee. Om ons eraan te herinneren dat Jezus naar Jeruzalem gaat. Ja, Hij kiest ervoor om naar Jeruzalem te gaan. Om daar te gaan lijden en sterven. De Zoon van God gaat lijden en sterven. En als u of als jij er soms over twijfelt, Heere, wilt u eigenlijk wel dat ik behouden word? Of wilt u eigenlijk toch niet dat ik verloren ga? Of kan het u misschien niet zoveel schelen? Dan zegt Lucas hier, twijfel niet. Kijk naar het kruis waar Jezus naar op weg is. Wel bewust. Zo goed en liefdevol is God dat Hij liever zelf komt om te sterven aan een kruis, dan dat u, jij en ik verloren zouden gaan. Over God hoeven wij ons geen zorgen te maken. Maar over onszelf, zegt de Heer Jezus. Of wij wel zalig willen worden. Of dat wij het liever niet willen. Of wij echt zin hebben om God te dienen. En de Heer Jezus te volgen. Maak je je zorgen, maakt u zich zorgen over hoeveel mensen er zalig worden? De reactie van de Heer Jezus, het tweede punt, is strijd om in te gaan door de enge poort. Moeten we daar dan echt zoveel moeite voor doen dat de Heer Jezus spreekt over strijden? Ja. Want zoals gezegd is het echt mogelijk dat we verloren gaan. En om dat te onderstrepen vertelt de Heer Jezus een mini-gelijkenis. En je weet hoe het werkt met een gelijkenis. Dat is niet maar een mooi plaatje om het duidelijk te maken. Nee, een gelijkenis is een plaatje, laat maar zeggen, een soort interactief plaatje. Dat u zelf helemaal in het verhaal trekt. De Heer Jezus vertelt iets en je denkt van, oh, dat is een moraal. Dat is een mooi plaatje. En dan opeens krijg je het in de gaten. Hé, dat ben ik. Ik lijk op iemand. En dan gebeurt er iets. Met die iemand. En je moet kiezen. Of je blijft het plaatje mooi vinden en je zegt van ja, het is waar. En je verandert. Zeg van nee, ik vind het stom. Ik ga weg. De Heer Jezus vertelt een gelijkenis. Want binnengaan in het Koninkrijk van God is moeilijk. En christen worden is moeilijk. Je zeilt niet met een enorme auto door een grote poort het Koninkrijk van God binnen. Nee, om binnen te gaan moet je door een enge poort, een smalle deur. Zoals in een huis waar je voortgaat. De deur, of het deurtje, staat tijdenlang open. Zoals de deur, die staat tijdenlang open. En je kunt daar echt doorheen. Maar dan moet je het ook echt doen. Niet iedereen doet dat. En op een gegeven moment staat de gastheer die het feest heeft georganiseerd, de Heer des Huizes, die staat op. Het is tijd. Iedereen die binnen wilde komen, is nu al binnen en het feest kan gaan beginnen. Maar er stonden nog mensen buiten. Ze stonden te praten bij de deur. Al tijden. Maar ze zijn nooit binnengegaan. Ja, ze hebben er wel uitgebreid over gesproken. Wat het is om binnen te gaan. En ook hoe het er binnen zal uitzien. Wie ze binnen zouden aantreffen. En dat het ook niet zomaar gaat. Binnengaan. Ze waren goed op de hoogte van die deur. Alleen binnengaan. Nee, dat deed ze. Ziet u? Zie je? Dat bent u zelf. Dat ben jij. Als je niet strijdt om in te gaan, dan sta je buiten. En je klopt op de deur en zegt, Heere, Heere, doe ons open. Laat me binnen. Wat, hallo, wie is daar? Wie bent u? Waar komt u eigenlijk vandaan? Ja, maar u kent ons toch wel? Wij zijn het. We hebben met u gegeten en gedronken. We hebben naar uw preken geluisterd in de straten. Oh. Ik weet echt niet waar u vandaan komt. En als u mij kent, waarom bent u dan buiten blijven staan? En niet binnen gegaan? En daar sta je dan. En die vraag van net, die tolt nog door in je achterhoofd. Zijn het er weinig die zalig worden? Zijn het er weinig? En je kijkt door de kieren van de deur en door het sleutelgat en dan zie je ze binnen. Abraham, Isaac, Jacob. De aartsvaders, de profeten, de apostelen, Paulus, Augustinus, Calvijn, Voetius, Cassie, Corrie ten Boom. De groten uit de geschiedenis van de kerk, over wie boeken vol zijn geschreven. Binnen in het Koninkrijk van God. Maar niet alleen de grote namen. Ook de namen die iedereen is vergeten. Behalve God zelf. Want hij vergeet niemand. De namen van de moeders uit de geschiedenis van de kerk. Die terwijl ze hun jongens en hun meisjes in de top bededen. Hun vertelden over de Heer Jezus. En zijn liefde voor zondaren. En binnen zijn ze. Onze overgrootvaders, onze overgrootmoeders. Die, toen was Nederland hier nog polderland. Toen was het nog veen en moeras. Die als ze een dorpje stichten. Als een van de eerste gebouwen een kerkje neerzetten. En daar stonden ze dan van die stoere Germanen met hun grote handen en hun brede schouders. En die kwamen dan dat kerkje binnen. En die waren wel stoer, maar niet te stoer om hun knieën te buigen op die koude stenen. En Christus te aanbidden en lofliederen te zingen voor hem. En nu zitten ze aan in het Koninkrijk van God. Want ze hebben gestreden om in te gaan. Nu als zij alle binnen zijn, zouden wij dan buiten blijven? Buiten is bitter geween, boosheid. En buiten is tandengeknars, zegt de gelijkenis. Teken van grote haat. En je bent boos en woedend op de gastheer. omdat je zelf niet bent binnengegaan, maar buiten blijven staan. Dat is een beetje raar. Je verwijt een ander dat je zelf nalatig bent geweest. Ja, maar we hebben toch met u gegeten en gedronken. En u heeft in de oorlog gepreekt. Bij ons in het dorp of in de stad. Ja, maar zo werkt het blijkbaar niet. Blijkbaar kunnen wij ons er niet op beroepen. Dat we naar de kerk zijn geweest. Of dat we aan het avondmaal hebben gezeten. Want dat is niet de grond van de zaligheid. Dat is alleen de Heere zelf. En zijn barmhartigheid. En ellendig zijn we eraan toe. Als het ons in deze dingen gaat. Niet om de Heere zelf. Maar om onze eigen reputatie. Om onze gemoedsrust. Of om onze christelijke levensstijl. Wat moeten we zich eens indenken? Een bruiloft vol met gasten. In een zaal vol met gasten. Mensen rondom het bruidspaar. Alleen er is wat vervelends op deze bruiloft. De ene gast komt voor het feest, de andere komt voor de taart, de derde komt voor de muziek, de vierde komt voor de drank. Maar eigenlijk komt niemand voor het bruidspaar. En terwijl het feest in volle gang is, zit de bruid en bruidegom wat afzijdig in een hoek. Want niemand geeft om ze. Nou, zulke gasten komen niet in het koninkrijk van God. Maar wie wel? Zij die de gastheer lief hebben. En die hebben gestreden om in te gaan. Maar wat is dat dan? Strijden om in te gaan. En ook dat andere, hè? Velen zullen zoeken, zullen proberen in te gaan, maar zullen niet kunnen. Hoe zit dat dan? Dat het niet lukt. Nou, dat komt omdat het dan te laat is. Dat er mensen zijn die niet kunnen binnengaan, dat geldt nu niet. Nu nog niet. Nu geldt, bid. En u zal gegeven worden. Zoek, en u zult vinden. Klop, en u zal opengedaan worden. De deur van het koninkrijk. Opengedaan. Maar als de gastheer lang genoeg gewacht heeft, dan geldt, ze zullen zoeken, maar niet kunnen. En daarom geeft de Heer Jezus ons de raad, het advies, het bevel eigenlijk, strijd om in te gaan. Maar wat houdt die strijd precies in? En hoe kunnen wij strijden? Eerlijk gezegd wordt het in het Bijbelgedeelte van vanmiddag niet precies uitgelegd. De Heer Jezus roept er wel toe op, maar nou precies waar hij nu precies toe oproept, staat niet in de tekst. En om dat te weten te komen, dan moeten we eigenlijk verder lezen in het evangelie van Lucas. Dat kunnen we nu precies niet allemaal doen, maar daar legt Lucas dat uit. Wat dat is, strijden om in te gaan. En vanmiddag licht ik er drie dingen uit die te maken hebben met de kern van dat strijden. Het eerste is dit. Dat is wat de Heer Jezus noemt het verliezen van jezelf. Dat is een beetje een rare uitdrukking. Want als je iets verliest, dan ben je het kwijt. Maar hoe kan je nu jezelf verliezen? Nu, dat heeft te maken met de vraag, wat is eigenlijk het middelpunt van je leven? Waar draait het om? Het is een ingewikkelde vraag, maar misschien dat we daar wat zicht op kunnen krijgen door een andere vraag te stellen. Deze, wanneer vindt u een dag geslaagd? Zodat je aan het eind van de dag op de rand van je bed gaat zitten en je denkt, hè, dit was nou een goede dag. Wat moet er dan gebeuren? Moet ik zelf in de aandacht staan? Of moeten de dingen gaan zoals ik het liefst zou willen? Of moeten bepaalde mensen mij een blijk van waardering geven? Of moet ik niet te veel dit of niet te veel dat? Wanneer bent u 's avonds tevreden? Als we die vraag eens proberen te beantwoorden, dan kun je ontdekken waar je leven om draait. Nu, als de Heer Jezus spreekt over het verliezen van jezelf, dan betekent dat dat je leven niet draait om jezelf. Niet wat u prettig vindt of aangenaam,
maar wat hij wil.
Dat geeft dan de doorslag. En daarom betekent jezelf verliezen ook jezelf durven verloochenen. Dat je niet per se altijd je zin hoeft te krijgen als je met vrienden optrekt. Of u thuis als man en vrouw. Jezelf verloochenen. Dat je de ander voor laat gaan omdat je het wilt. Niet dat je de ander voor laat gaan en zegt van nou toch eigenlijk diep in je hart. Dat je dan zegt toch eigenlijk wel goed van mij dat ik hem of haar nu eens voor liet gaan. Nee, zo niet. Maar omdat je het wilt. Je verkiest jezelf te verloochenen. Dat is één, het verliezen van jezelf. Een tweede ding noemt Lucas in hoofdstuk 17. Dat is dit, dat je durft vergeven. Als een ander echt berouw heeft en naar je toe komt. Dat je dan vergeeft. Omdat God u vergeven heeft. Of jou vergeven heeft. Een eigen wijsheid. En halsstarrigheid, die staan hierbij dus in de weg. Strijd om in te gaan. Dat is vergeven en ook de andere kant van vergeven. Dat je berouw durft te hebben. En je schuld durft erkennen. Ook heel concreet en je zonde durft erkennen. Om je niet groter en beter voor te doen dan je in werkelijkheid bent, alsof dat zin heeft. Alsof de Heere God daarin trapt. Nee. Dat je ook daadwerkelijk naar de ander toe gaat. En nu eindelijk die brief eens schrijft. Of aanbelt en zegt gewoon ik moet je wat zeggen. Berouw durven hebben. Als je gezondigd hebt. Tegen God. En tegen de mensen om je heen. Strijd om in te gaan. En laat de zonde achterwege. En als je zondigt beleid het dan. En verberg het niet voor God. In de derde plaats betekent strijden ook trouw blijven. Velen de Heer Jezus niet volgen. Dat kan je soms moedeloos maken, hè, dat je erdoor gaat twijfelen. Moedeloos, misschien komt dat ook wel. Ik weet niet precies hoe het hier is bij u, maar in de gemeente waar ik zelf lid van ben is dat wel een beetje zo. Misschien komt het ook dat wij soms moedeloos zijn doordat wij elkaar zo weinig vertellen hoe mooi het is om de Heer Jezus te volgen. En om God te dienen. Misschien heb je dat nog nooit gehoord van je ouders. Je weet wel dat ze graag willen dat je meegaat naar de kerk. Maar misschien heb je nog nooit gehoord van hen waarom zij nou graag God willen dienen. En waarom zij de Heer Jezus willen volgen. Je moet dat eens vragen. En u, misschien hebt u er nog nooit over gehad. Vertelt u dat eens. Misschien dat dat ons moed kan geven. Want we kunnen soms moedeloos zijn en de Heer Jezus weet dat. Je collega's geloven niet in hem. Ze vinden het prima dat jij het wel doet, maar zij zouden het zelf niet doen. Nu dan kan je moedeloos worden. En dan kan die vraag met kracht op je afkomen. Is dit dan niet helemaal fout? Zijn het er nog echt weinig die zalig worden? Nu dan krijgt u vanavond als antwoord, laat dat nou maar gerust aan God over. En wees niet ontmoedigd, maar strijd om in te gaan. Wees gewoon trouw, ook als velen niet trouw zijn. Gewoon trouw blijven, niet per se met grote woorden, maar gewoon met de daad. In de eenvoudige dingen, trouw zijn. Drie kanten van het strijden. Jezelf verliezen. Durven vergeven en berouw durven hebben. En trouw zijn. Is het nou moeilijk om te strijden? Of zinkt de moed u in de schoenen? Nu, het evangelie reikt ons ook dingen aan die ons kunnen helpen om het vol te houden. En ook daarvan noem ik er drie. Het eerste is wel dit. Dat wij alles wat we op die weg tegenkomen achter de Heer Jezus aan. Strijden om in te gaan. dat wij alles wat wij tegenkomen aan moeite, aan zorgen, aan tegenslag, aan teleurstelling in anderen en misschien ook, of vooral misschien ook in onszelf, dat wij dat alles aan de Heere zelf mogen voorleggen. Heer Jezus, u roept ons dan om te strijden, om in te gaan, maar het valt mij zo moeilijk. Geeft u mij dan ook de kracht en het geloof, de volharding. Dat is de gave van het gebed. En schroom ook niet om daar naar hartelust gebruik van te maken. En als je denkt, ik dreig de strijd te verliezen, ik geef het bijna op, benut dit geschenk dan. Dat God beloofd heeft te luisteren als wij bidden. Sluit op in je kamer en word stil. En zeg het allemaal voor hem. Je zou ook nog een tweede ding kunnen noemen wat ons kan helpen om het vol te houden, dat strijden. Dat is dit, het denken aan het lijden van de Heer Jezus. Vers 22, weet u nog? Jezus richtte zijn reis naar Jeruzalem. Hoe hou je dat vol, dat strijden? Hoe hielden die mensen in Jezus' dagen dat vol? Nu, door achter de Heer Jezus aan te gaan. Met hem mee. En als ze het soms nauwelijks meer zagen zitten, dan richtten ze hun aandacht op Jezus. Die gewoon doorging. Midden door alle strijd en aanvechting heen. Hij ging gewoon door. Door naar Jeruzalem. Misschien weet u dat voorval in Samaria. Kwam de Heer Jezus met zijn leerlingen en zijn discipelen in Samaria. En of ze een nacht mochten logeren in de stad. En het antwoord, nou, eerlijk gezegd, Heer Jezus, liever niet. Liever niet. En de discipelen waren zo boos geworden. Die zouden het liefst willen dat er vuur van de hemel kwam en heel de stad zou verteren. En Jezus? Nee. Hij ging gewoon door. Dan maar ergens anders heen. Hij ging gewoon door. Zelfs al moest hij via Gethsemane naar Golgotha tot in het graf. U zegt van, ja, ik ga op die strijd. Waar doe ik het voor? Richt je aandacht dan op de Heer Jezus. En breng u te binnen wat hij heeft geleden. Benut de lijdenstijd. Denk aan zijn tranen. Denk aan zijn wonden. Denk aan zijn zwijgen tegenover zijn spotters. Denk aan die rietstaf en die doornenkroon. Waarom? Waarom heeft hij die gedragen? Waarom? Want het denken aan het lijden van de Heer Jezus kan ons moed geven. Moed geven om te strijden. Om onszelf eerlijk onder ogen durven te zien. Met al onze zonden, met al onze zwakheid. Als u, Heer Jezus, zo hebt geleden, zou ik dan niet strijden om in te gaan? Ook al kost het moeite. Al kost het mij mezelf. Denken aan het lijden van de Heer Jezus. Daarom vieren we in de gemeente ook avondmaal. Tot zijn gedachtenis. Je zou nog een derde bemoediging kunnen noemen. Laten we zeggen, het denken aan de liefde van de Heer Jezus. Of misschien is dat iets te algemeen gezegd. De liefde van de Heer Jezus. Want Gods liefde is natuurlijk nooit algemeen. Die is altijd persoonlijk. Dan zou je zoiets moeten zeggen als dit, hieraan denken. Dat God u lief heeft. Dat God jou lief heeft. Als je dat werkelijk tot je door laat dringen, dan is dat verpletterend. Of je gaat op de vlucht. of je gaat door de knieën. Dat God mij lief heeft. Zoals ik las van een professor in de natuurkunde uit China. U weet, in dat land China is het nauwelijks mogelijk om christen te zijn. Want je wordt vervolgd. En die professor aan een van de Chinese universiteiten, die werkt in het laboratorium. Toen hij de liefde van de Heer Jezus, en hij besloot christen te worden en de Heer Jezus te volgen, werd hij meteen uit het laboratorium weggewerkt. En hij werd vernederd. Hij werd schoonmaker, ook aan de universiteit. Vooral in China, een grote vernedering. Maar, zei deze man later, tegenover deze grote vernedering, is het voor mij voldoende beloning dat Jezus mij lief heeft. Die gaven die ons kunnen helpen om het vol te houden. De gaven van het gebed. Het denken aan het lijden van de Heer Jezus. En het denken aan zijn liefde. Wie zal de strijd volhouden? Wie zal er binnengaan in het Koninkrijk van God? Door die smalle deur. Als die deur zo smal is. Had God die deur niet groter kunnen maken? Dan zouden er veel meer mensen binnengaan. Of had God die strijd, had hij die niet eenvoudiger kunnen maken? Nee. Want zoals gezegd, het binnengaan door die smalle poort in het Koninkrijk van God, dat is eigenlijk jezelf verliezen. En mij stoppen zo goed te denken over jezelf. Dat God wel tevreden is met wat u allemaal wel niet presteert. Hoe christelijk we dat ook verwoorden. Dat is de deur. Dat je je naar God toewendt. En dat volstrekt eerlijk. En dat is zo, met toewenden, met eerlijk zijn. Of dat doe je wel, of dat doe je niet. Je kunt niet een beetje toegewend zijn. Als ik mij naar u toewend, dan kan ik mij niet tegelijkertijd naar u toewenden. Moet kiezen. En dat is met eerlijk ook zo. Als ik vanavond zou zeggen, ik ben voor 80% eerlijk. Of misschien wel voor 95%. Hebt u niets aan, dan ben ik oneerlijk. Want waar zit die 5%? Dan ben je half. En wat dubbel. Daarom is die deur zo smal. Want wij moeten bukken om binnen te gaan. Door de knieën. En hoe zou deze deur groter kunnen zijn? God vraagt niet meer dan eerlijkheid en toewending. Bekering. Het is geen bekrompenheid of enghartigheid van God dat die poort zo smal is. Dat denken wij soms, hè? Maar dat is projectie. Dan denken we dat de Heere God net zo is als wij. Een soort gierige Nederlander die vooral niet te veel uitgeeft. Ook al zegt hij het wel dat hij het meent. En dat die poort voor iedereen open staat. Dat er voor iedereen genade is. Als het erop aankomt. Dan meent hij het niet. Hij is niet betrouwbaar. Dat kan je soms denken, hè? En als je de gelijkenis leest, dan zou je dat idee soms ook kunnen krijgen. Want die mensen bij de deur, die zeggen dat ook. Wij hebben met u gegeten en gedronken. U hebt in onze straten geleerd. Kan dat dan? Dat wij hier het idee hebben dat wij God mogen kennen? Dat wij avondmaal vieren? Dat wij onder een prediking zitten. En dat wij in alle eerlijkheid mogen zeggen. Dat wij God mogen kennen. En dat als het erop aankomt dat het dan toch niet zo blijkt te zijn. Ik ken u niet. Is hij dan niet betrouwbaar? Nee. In het geheel niet. Want de Heere God is geen mens. Dat is weer dat punt. De Heere God is geen mens. Wij zijn soms wat half of dubbel. wispelturig zo van nu hebben we nog verkering, maar het kan uitgaan. God is heel anders. Over hem hoeven wij ons geen zorgen te maken. En zoals Johannes ook zegt, God is een licht. En in het geheel geen duisternis is in hem. De reden voor verontrusting ligt bij onszelf. Dat wij maar blijven praten en praten bij de deur, maar nooit binnengaan. Praten bij de deur. En dan nu het antwoord. Vers 29. Op die vraag. Want zo is de Heer Jezus ook. Als je een vraag stelt, dan kan hij je misschien ontwijken, maar hij praat er nooit omheen. Vers 29. Ze zullen komen van oosten en westen. Van noorden en zuiden en aanzitten in het koninkrijk van God. Want hoe smal die poort ook is, de Heere God denkt ruim. En uit alle windstreken komen ze. Door die smalle deur. Om aan te zitten, aan te liggen, staat er eigenlijk. Toen waren de maaltijden zo, dat je er alle tijd voor had en niet even snel tussen de middag wat naar binnen moest krijgen. Maar je kon aanliggen. Op een uitgestrekte bank. Daar mocht je dan te gast zijn. De hele dag. Aan te zitten, aan te liggen in het koninkrijk van God. Uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. En deze woorden van de Heer Jezus worden vandaag vervuld. In onze dagen, zoals nooit tevoren. En ze gaan ons voor. Uit alle landen. En daarom, tot eer en verheerlijking van God, twee voorbeelden van de groei van zijn kerk. Wereldwijd. Ze zullen komen uit het zuiden. Zoals in Afrika. Dat weet je misschien, dat heb je geleerd op school. In Afrika. Daar hebben ze eeuwenlang gezucht onder de slavernij. Een zogenaamde christelijke zweep. De slavernij die wij hen hadden gebracht. En nu? Heeft Afrika nu een afkeer van het evangelie? Als het zo moet, als dat het evangelie is, hoeft het niet? Nee. Ondanks onze zweepslagen zijn ze er. Bij duizenden en miljoenen. De kinderen van de slaven. Die het evangelie omhelzen. Die de Heer omhelzen. Want de kerk in Afrika groeit. En ze volgen Jezus, ja. Ook als de weg naar Jeruzalem gaat. En velen zijn hem al gevolgd. Trouw tot de dood, al kost het hun het eigen leven. Want hij had hun harten gewonnen. En dat hij hen lief heeft, is ruimschoots voldoende beloning. Waar alle moeite en strijd niet tegenop kan wegen. Ze zullen komen uit het noorden en uit het zuiden. Maar ze zullen ook komen uit het oosten en uit het westen. Daarom richten wij de blik tenslotte nog even naar het oosten. Naar China. Zo'n iets wat ver onder de strakke regering van het communisme. En de kerk in China, u leest dat geregeld in de krant, is daar helemaal afgesloten van de buitenwereld. Er worden dan wel eens wat bijbels over de grens gesmokkeld. Ook al in de jaren 80 en 90. Bijvoorbeeld door de stichting Open Doors. Dat zult u wel kennen. Maar die bijbels, die hielpen eigenlijk niet zoveel. Want dat was maar een druppel op een gloeiende plaat. In de afgelopen 50 jaar zijn er in China ruim 45 miljoen christenen bijgekomen. Het is nog maar een voorzichtige schatting. 45 miljoen. En de Bijbel staat niet aan te slepen. 45 miljoen. 50 jaar. Als u snel meerekent, is dat gemiddeld 3000 per dag. 50 jaar lang, bijna 3000 per dag. En er was geen Billy Graham met grote stadions vol in evangelisatiecampagnes. En er waren geen zendelingen van de GZB. Maar elke dag werd het in China opnieuw Pinksteren. 3000. 50 jaar lang. En dat gaat onverminderd door. Of wij dat nu weten of niet. Of wij nu zonder dom zitten te tillen over de teruggang van de kerk in Nederland of niet. Dat gaat onverminderd door. Als door een wonder van de Heilige Geest. En als u dan die vraag stelt aan de Heer Jezus, zijn het er weinig die zalig worden? Dan houdt hij ons eerst een spiegel voor. En hij zegt, kijk goed naar uzelf. Kijk goed naar jezelf. Strijd om in te gaan. En pas dan geeft hij het antwoord. Zijn het er weinig? Nee. Oh nee. Het zijn er velen. Zeer velen. En daarom eer aan de Vader. Die deze Zoon heeft gezonden. Eer aan de Zoon. Die deze weg is gegaan. Dit offer heeft gebracht. En eer aan de Heilige Geest. Die de vrucht van dit offer. Dat een zaad is. Zaait over de hele wereld. Zelfs in Noordwest-Europa. En die de vrucht van dit offer ook oogst. Halleluja. Amen.